Ik deed orgelboeken in mijn schooltas. En dan ging ik naar de organist waar ik les van had. Dan haalde ik daar de sleutel. En dan speelde ik de hele dag orgel in de kerk. En dan bracht ik de sleutels weer terug en dan ging ik naar huis. Dat was mijn schooldag soms. Er is één in Hogeveen die dat nog goed weet. Dat is de kapper destijds. Want ik ging een keer naar de kapper en hij zei, wat heb je gehad op school? Ik zei, muziek. De hele dag. En die man is nu in de 70, maar af en toe kom ik hem tegen.
Ja.
En dan refereert hij daar nog even aan.
In deze podcast ontmoet Corné Jan en zijn vier kinderen. Een eerlijk en puur verhaal. Een verhaal met een traan en een lach. Reis of bestemming in balans? Ontdek het en luister mee. Deze serie is speciaal gemaakt ter ere van het jubileum van Jan Stevens, die al 25 jaar ondernemer is en 35 jaar actief is in de wereld van opleiding en training. Jan nodigt je uit voor een inspirerende reis vol waardevolle inzichten, bedoeld om je te helpen jouw eigen pad te vinden, bij te stellen, stil te staan of juist weer door te gaan. Voor deze reis heeft hij een aantal bijzondere gasten uitgenodigd die hun persoonlijke verhalen, inzichten en toekomstvisies met je delen. De gesprekken worden geleid door Corné Niemeyer.
En nu zitten we dan met de familie Stevens aan tafel, vader met zijn vier kinderen, om in dit jubileumjaar ook met zijn kinderen te kijken naar reis en bestemming. En eigenlijk ook naar de oorsprong. Jullie komen voort uit Jan Stevens en daarna kijk het van, als je kijkt naar zijn activiteiten, als ondernemer, wat voor rol hebben jullie daarin, wat voor rol heeft hij gehad en hoe zien jullie elkaar? En daarmee proberen we ook andere mensen te inspireren om de oorsprong waar ze vandaan komen mee te nemen. We gaan het zo doen dat we even kort jullie voorstellen als gasten. Daarna gaan we naar Jan en zullen we proberen een aantal onderwerpen de revue te laten passeren waarbij mensen denken, god, daar heb ik wel aan, daar kan ik verder mee. Dus welkom allemaal. En als we dan gaan beginnen, dan beginnen we gewoon met de jongste dochter, Aniek. Als ik jou moet omschrijven, dan kom ik eigenlijk op een 31-jarige vrouw. De trotse moeder van een aantal kinderen. Spontaan, recht uit het hart, onbevangen. Altijd in beweging. Met een sprankel en in staat om saamhorigheid en gezelligheid te brengen.
Nou, dat
denk hoe kijk jij daar tegenaan? Klopt dat?
Ja, ik denk dat dat wel mooi omschreven is. Ik denk dat er niet veel aan toegevoegd hoeft te worden. Dus ik denk dat dat binnen de familie wel zo is. Ik denk dat dit de kracht in mijn werk is en kan zijn. En ik heb daar zelf niet heel veel aan toe te voegen. Behalve dat ik, moet het toch even zeggen, dat ik nog maar 30 ben. Maar ik word wel bijna 31. Maar dat is meer, ja, je moet natuurlijk zo lang mogelijk genieten van nog 30 zijn. Want als het straks 31 is, dan wordt het wel heel serieus. Maar ik vind het heel passend.
Dus jij worstelt er eigenlijk meer dat jij ouder wordt dan 30?
Nee, eigenlijk niet. Oh. Maar het is wel meer dat het gewoon. Het is meer dat je gewoon in je eigen hoofd nog heel vaak een jongen bent. Of zo. Dat, ja, dit gaat even helemaal nergens over.
Oftewel, jij voelt je eigenlijk nog 20?
Nou, het is misschien meer je eigen beleving. Dat je nog heel vaak de jonge vrouw van 18 meeneemt of zo in je eigen. Dat is het misschien meer waar ik even naar zit. Ik vind het niet erger om ouder te worden. Dat vind ik zelfs erg mooi.
Ja. Ja. Nou, dankjewel. Sorry voor de rekens om inderdaad 13 oktober.
Ja.
En nu op dit moment van opname, dan ben je nog maar 30 jaar.
Ja.
Ik wens je alvast een goede verjaardag.
Dankjewel.
En als we dan gaan kijken naar de jongste zoon in dit geval, Jorik. Volgens mij 27 jaar als ik het goed reken.
Dat klopt.
Op dit moment. En als ik die omschrijf, is het een filosofische idealist. Die overal over nadenkt, 100% integer is en wil zijn. Zoekende naar de juiste weg en richting, wel overwogen. En als het vertrouwen er is, dan ben je een open boek.
Ja, dat klopt wel aardig, denk ik. Ja. Vertrouwen is dan ook wel belangrijk voor mij. Als ik dat niet heb, dan...
Gaat het er dan om dat mensen dan vertrouwen in jou hebben of dat jij vertrouwen in die mensen hebt?
Nou, dat ik me vertrouwd voel, denk ik. Bij mensen.
Oké. Okay.
En dat maakt dat ik dan een open boek ben, zeg maar. Dus als ik me op mijn gemak voel in dat geval.
En wat maakt voor jou dan dat jij je op je gemak voelt?
Dat is een hele goede vraag. Ik denk ook wel misschien de waarden die je dan zelf ook opnoemt. Dus dat mensen ook integer kunnen zijn, bijvoorbeeld. dat dus vertrouwen dan geeft, uiteindelijk.
In ieder geval in deze club voel jij je vertrouwd.
Ja.
En hier ben jij een open boek.
Ja.
Oké.
Okay. Ja.
Neem me mee. Dankjewel.
Alsjeblieft.
Gaan we naar Gert-Jan. 33 jaar. Eigenlijk is er maar één omschrijving gegeven. En dat heb jij ook eigenlijk zelf gedaan toen we elkaar van de week aan de lijn hadden. Vuur.
Ja.
En als je dat dan beschrijft, is dat vuur dat aanstekelijk werkt. Waarmee je iedereen kunt verwarmen. Maar je staat ook altijd aan, dat vuur. Je hebt een onuitputtelijke bron van brandstof.
Nou, ik denk dat dat wel klopt.
Analytische pionier. Denkt graag hoe het anders kan. Maar daarnaast het ook anders doet. En verslaafd aan sport. En gemotiveerd tot het bot.
Ja, niks aan toe te voegen in die zin. Dat ze wel vaak wel mensen mee typeren. Mensen vragen ook heel vaak waar haal je in hemelsnaam elke keer die energie vandaan om, zeg maar, te doen zoals ik het doe, om het zo te zeggen.
Ja.
En tegelijkertijd is dat ook wel eens lastig. Want ik sta inderdaad echt altijd aan. En dat kan natuurlijk ook niet altijd. Dus dat is mijn grootste valkuil. En dat vuur, dat klopt. Maar goed, daar gaan we volgens mij straks ook nog wel verder op in. Maar wij zijn vroeger als kind regelmatig geconfronteerd met vuur, water, aarde en lucht en al dat soort dingen. Dus wij kunnen, zeg maar, denk ik, of laat ik voor mezelf spreken. Ik kan er best wel goed onder woorden brengen, zeg maar, wat mijn kracht is, zeg maar, en waarom, om het zo te zeggen. En daarmee ook wat mijn valkuil is en wat er daarmee komt kijken.
Ja. En je zei net, veel mensen vragen jou van waar haal je continu die energie vandaan? Wat is je antwoord dan?
Ja, nou, daar kan ik echt niet onder woorden brengen. Dat gebeurt mij gewoon. Ja, dat weet ik niet. Nee, ja, als ik er een uitdaging in zie. En ik moet zeggen, ik krijg wel energie van mensen. Dus dat heb ik wel heel erg. Dus als ik bijvoorbeeld 's ochtends alleen opstart. En ik zou bijvoorbeeld tot 12 uur 's middags niemand spreken. Dan kan ik net zo goed die dag ook stoppen met werken. Want dan wakkert het vuurtje niet aan, zeg maar. Dus dan ontbreekt het aan lucht om het vuur aangewakkerd te krijgen.
Dus eigenlijk ben je heel veel vuur en al die andere mensen om je heen zijn de zuurstof die het vuur voeden.
Ja, ja. Okay. Ja, ik laat op door mensen te zien.
Oké, okay. Wat mooi. Dankjewel. Komen we als laatste bij Geri, die uiteindelijk als eerste kwam. Nu 34 jaar oud. Recht door zee, intelligent en verantwoordelijk. En daarnaast vond ik ook mooi, zoals jouw vader is omschreven, als taalvirtuoos. Die graag vooruit gaat en anticipeert op nieuwe ontwikkelingen. En daarnaast ik heb wat opgeschreven, ik weet natuurlijk niet alles uit mijn hoofd, maar veelzijdig met het oog voor detail, grondig en autonoom.
Ja.
Dat haal ik uit de gesprekken die we gehad hebben en wat ik gelezen heb. Typeert jou dat ook?
Ja, ik denk in de kern dat wel heel mooi klopt. Dus het woord kunstenaarschap is iets wat als ik heel erg met mijn vader deel en wat ik gewoon heel leuk vind. En het is wel grappig, recht door zee. Ja, dat kan ik wel zijn, ja. Ik hou wel van no nonsense. Gewoon to the point. En het is wat het is.
Alleen, is dat niet strijdig met elkaar als je aan de ene kant met woorden speelt en aan de andere kant to the point wilt zijn?
Ja, wel, maar ik denk to the point zijn kan ook gewoon heel erg snel de kern eruit halen zijn.
Ja.
Zonder heel veel wollig gedoe of gepraat eromheen.
Ja.
Wat ik wel veel zie gebeuren. Terwijl het soms ook makkelijker kan.
Al dat gauwhoer, dat vind je me niks.
Nou ja, dat hangt van de context af.
Ja.
Want de tegenhanger is wel ook, denk ik, dat ik heel erg genuanceerd ben. Maar dus het is to the point en genuanceerd.
Ja. Op die manier omschrijven jou het beste. Genuanceerd en to the point.
Ja.
En een goed gebruik van de taal.
Ja, ook dat.
Hey.
Ja.
Als we dan eens naar Jan gaan. De padre familias. Die hier aan het hoofd van de tafel zit.
Ja.
Als jij dit allemaal zo hoort. Wat doet dat met je?
Ja, mooi. Treffende beschrijving. Ik denk dat jij goed geluisterd hebt en goed voorbereid hebt. Maar ik denk wel dat je ze treffend typeert. Zo kijk ik ernaar.
Akkoord, maar dan kijk je naar wat ik gezegd heb. Maar ik bedoel meer van, wat doet het met je? dat je deze omschrijving... Je hebt hier 4 kinderen zitten.
Ja.
Die uit jou zijn voortgekomen.
Ja, ja.
En daar kunnen we deze omschrijving aan hangen.
Ja.
Wat doet dat met je als vader?
Oh, dat raakt mij. Dat ontroert mij wel.
Ja.
Ja. Vind ik mooi. En als het je raakt, dan klopt het ook, denk ik.
Oké.
Ja. Ja.
Dus de kinderen zijn geworden... zo geworden op een manier dat jij denkt van... Hé, wat ben ik blij dat dit mijn 4 kinderen zijn.
Oh, dat zeker.
Ja.
Ja.
Wat is dan de reden dat jij nu zegt van... ik doe een podcast omdat ik 25 jaar de Steven heb. 35 jaar in het vak zit als coach. Ik wil dat vieren in een jubileumjaar met een podcast.
Ja.
En de eerste podcast die ik doe, die doe ik met mijn kinderen.
Ja. Nou ja, 2 dingen. Ik zit 35 jaar in opleiding en training. Ik ben 25 jaar ondernemer. En op 26 september word ik 58 jaar. Dus zei ik 25 en 35 is 58. En dan ga ik 60 mensen uitnodigen. En dan gaan we naar een mooi restaurant. En toen ik daar zat en ik sprak met die meneer... toen dacht ik, ik heb hier helemaal geen zin in. Ik ga allerlei mensen vragen uit Haarlem, uit Amersfoort, uit weet ik het. Ik dacht, ik wil iets maken waar veel meer mensen iets aan hebben. Wat inspireert. Nou, toen kwamen we op deze podcastserie. Ja, en de allerbelangrijkste is wel die met die 4 kinderen van mij. Ja. En niet van mij, van... Ze hebben ook nog een moeder.
Ja.
Van Treinie en mij.
Ja.
Ja. En nou, keuzes die je maakt in je leven hebben ook invloed op hun gehad. En de Steven heeft ook invloed op hun leven gehad.
Ja.
Ja, en overal zit een lichtzijde en ook wel een schaduwzijde aan, denk ik.
Ja.
Ja. Dus vandaar deze mooie podcast met de 4 kinderen.
Want als ik kijk naar jouw geschiedenis, waar je ook over geschreven hebt, zijn jouw kinderen ook op die manier een heel belangrijke motivator geweest voor jou om door te gaan.
Ja. Ja, ik weet waar jij op doelt. Kijk, ik begon de Steven in 1999 formeel, maar in 2000 nam ik iemand in dienst. Nou, er was 0,0 omzet. 4 kinderen. En ik sprong zo het diepe in. Eigenlijk, ja, 1 januari echt van start gegaan, zeg maar, 2000. Ja, op 31 januari moet er wel een bepaald bedrag op jouw rekening staan. Wil je die 4 kinderen kunnen onderhouden? En dat ging met mij toen niet goed. Dus ik ben ernstig burn-out geweest. En dat voltrok zich al in juli 2000, direct aan het begin. Ik ben zo burn-out geweest op het suïcidale af. En ook dat heeft impact op de levens van mijn kinderen gehad. En toen, dat was voor mij altijd weer een reden om, dat heb ik ook ergens geschreven. Dan ging ik weer naar boven toe. Dan liep ik die kinderbedjes langs. En dan dacht ik, ik wil door. Dat motiveerde mij. Ja.
En het motiveert je nog steeds. Als ik nu kijk naar de afgelopen weken, maanden waarin we gecommuniceerd hebben.
Ja.
Regelmatig krijg ik een appje met een foto met de kinderen. En die trots en nou, die motivatie die is enorm.
Ja.
En dat is verschrikkelijk mooi als je dan ziet hoe jullie met elkaar omgaan. Hoe dat,
dat nou, is.
In wederzijds vertrouwen. Ja. We hadden het net over vertrouwen, dat hebben jullie eigenlijk allemaal genoemd.
Ja.
Dat is zo verschrikkelijk groot. Dat is zo verschrikkelijk waardevol. Dus daarom, ik snap ook heel goed dat je zegt van ja, maar de eerste podcast gaat ook met mijn kinderen.
Ja.
Want dat zijn de Stevens. Dat is de richting waarin we met z'n allen uitgaan.
Ja.
En volgens mij zit er ook heel veel in waar we heel veel mensen wat mee kunnen bieden.
Ja.
Dus,
nou, er is ook een dynamiek ontstaan. Komen we vast ook verder op in. Op in gesprek. Maar dat zit ook in... Geri heeft een bedrijf en ik dacht met Geri mee, hoe zet je dat op en hoe bouw je dat uit? En dat gebeurde met de anderen ook. Maar het is nu ook heel vaak op mijn leeftijd andersom. Van, hé pap, je moet eigenlijk ook eens een keer iets met een podcast. Ik denk, podcast? Moet ik daar dan weer mee? Dus ze inspireren mij ook.
Ja.
Ja. Het is een wisselwerking.
Als we daar dus naar kijken, dan gaan we nu jullie er ook in betrekken. We hebben nu de introductie van een ieder gehad. Als we nu gaan kijken naar van wat heeft dat ondernemerschap, wat jij hebt gehad, de weg die jij hebt afgelegd, wat heeft dat jullie gebracht en wat heeft jullie dat gegeven? Jij noemde net Geri al even. Geri, als we bij jou komen, heb jij dat ondernemersbloed van je vader meegekregen?
Ja, ik denk het wel. Ik zeg altijd maar, ik zou niet graag weer in loondienst gaan.
Oh, okay.
Dus ik ben zeer geëigd aan mijn vrijheid als ondernemer. Maar vooral ook aan de vrijheid en creativiteit en dat soort dingen. Dus ja, ik weet niet of ik altijd ondernemer heb willen zijn. Als kind niet bijvoorbeeld.
Nee.
Maar het is eigenlijk wel een soort van logisch gevolg geweest of zo, denk ik.
En waarvan is dat een logisch gevolg geweest?
Nou, van zien dat het ondernemerschap, zeg maar... Ja, heel logisch is omdat ik ermee ben opgegroeid. Om dat zelf op te bouwen en neer te zetten. En ik heb eerder ook in de steven gewerkt, zeg maar. Toen ik een jaar of 16 was. Mm-hmm. En daar heb ik ook gewoon een aantal dingen geleerd. Die als ik nu nog heel erg meeneem in het ondernemen zijn.
Ja.
Ja.
Maar daarin pak jij dat ondernemerschap ook wat jij samenvat net in de vrijheid.
Ja, voor mij is ondernemerschap wel heel erg vrijheid als in uiting geven aan wat ik gewoon zelf graag wil neerzetten.
Ja.
Ja. Ja.
Oké.
Okay. Ja.
Want als je daarnaar kijkt, jullie zijn allemaal eigenlijk zelfstandig ondernemer. Ik bedoel, we zullen een andere podcast nog aandacht aan besteden aan al jullie bedrijven, activiteiten die daaronder hangen. Want het is heel grappig om te zien dat jullie allemaal ondernemer zijn geworden. En Jelrik, jij bent ook daarin aan het ontwikkelen. In hoeverre heb jij het ondernemerschap van huis uit meegekregen? En wil je dat? Motiveert jou dat daarom ook?
Nou, dat motiveert me zeker. Ik zie het dus inderdaad. Dus niet om loondienst. Want dat wil ik echt benadrukken. Daarin als minderwaardig of zo neer te zetten. Maar ik zie wel, zeg maar, dat in combinatie met dat ik nu ook in loondienst werk. En de vrijheid die ik al vaar met het kleinschalige wat ik in mijn eigen bedrijf heb. Wat het je, zeg maar, dus oplevert om ondernemer te zijn. En daar ben ik zeker in geïnspireerd. Want en ik heb er dan, zeg maar, ook nog 4 voor mij, ja, die het doen. Waarbij ik bij alle 4, zeg maar, in een andere dynamiek in gesprekken kom over een bedrijf. En daar wel zeker ook veel van meekrijgen.
Wordt het dan ook niet bijna een verplichting? Zo van, iedereen is ondernemer, dus ik ook?
Ja, dat ook. Wel ja, die druk heb ik ook wel eens. Of ik zou het niet als druk noemen, maar ik heb het daar ook wel eens met vrienden eens over gehad, dat ze wel eens zeggen van, maar nou, eigenlijk dezelfde vraag stellen. Je gaat er toch ook in mee, zeg maar. Dat iedereen ondernemer is en dat je denkt, oh, maar dan moet ik dat ook.
En hoe sta je daar nu in?
Nou, ik merk dus nu dat ik steeds meer ook ondernemer ben, zeg maar, of word. Ik ben er nog wel echt zoeken in, maar dus het gaat nu allemaal wat vloeiender, waardoor ik, het gaat allemaal wat vloeiender, ja, zeg maar.
En Aniek, als we naar jou kijken, ik noemde bij jou net trotse moeder. Omdat ik ook merkte in het gesprek wat we hadden, had je het ook over ondernemerschap, maar ging het van jou voornamelijk ook over kinderen.
Mm-hmm.
Dus zo van, daar wil ik gewoon voldoende tijd voor hebben.
Mm-hmm.
Ben je meer ondernemer of ben je meer moeder?
Ik denk wel dat ik echt een ondernemer ben. En ik denk, het is niet zo dat toen wij geen kinderen hadden, dat ik dacht, ik ga per se mijn bedrijf zo inrichten dat ik de moeder kan zijn die als ik wil zijn. Hè? Dus door de vrijheid kan ik er veel voor de kinderen zijn. En hè, dus ik kan echt wel de normen en waarden naleven die ik als moeder belangrijk vind. Met tegelijkertijd heb ik mijn bedrijf vanaf het begin wel zo opgebouwd dat ik er gemakkelijk uit kon stappen. Als het niet gaat, dan ben ik er zonder dat dat consequenties heeft. Het is ook een beetje het verschil wel natuurlijk met eigen bedrijf hebben of in loondienst zijn. Hè? Je kunt er makkelijker uitstappen. Maar mijn bedrijf is inmiddels wel echt zo ingericht dat als ik er niet ben, dat er niks aan de hand is. De omzet valt niet weg, er gebeurt niks. Dus als nu heb ik 6 weken vakantie, daar kies ik bewust voor. Omdat ik er voor de kinderen wil zijn, maar ik heb de hoogste omzet ooit. Ja. Dus, en dat is, ben dus wel echt een ondernemer, want dat is inmiddels wel mijn doel geworden. Hoe haal ik nou een zo'n hoogst mogelijke omzet, zonder dat ik hoofdprioriteit word in mijn bedrijf? Dat ik er moet zijn, dat ik moet knallen, dat ik uren moet draaien. En dat als ik vanmiddag weg wil, dat ik weg kan. En dat doordat de kinderen er nu zijn, is die ambitie ook veel groter geworden. Maar dan dus heel erg gericht op het gezin. Eerder was het heel erg gek. Ja, toen de kinderen er niet waren, of alleen onze oudste, was het nog wel heel erg van, ik wil groter worden, ik wil dit en ik wil dat. Maar nu denk ik, ja, het enige wat voor mij toe doet, is mijn gezin. Onderaan de streep, als ik straks op mijn sterfbed lig, wat is belangrijk voor mij? Dat zijn die kinderen en mijn man. Dus dat is wel mijn streven. Daar vecht ik voor. En mijn bedrijf is een doel om dus die moeder te kunnen zijn, of de vrouw.
Dus jij bent eigenlijk op zoek naar de juiste balans. Dus als we het dan hebben over reis of bestemming. Je hebt wel een bepaalde bestemming in je hoofd, maar dat gaat om die balans die je gedurende de reis hebt.
Zeker.
Ja. Ja. En daarin geeft ondernemerschap jou dus vrijheid.
Absoluut. Maar ik herken wel ook heel erg wat Geri zegt. Voor mij is ondernemen wel ook. Ik zou echt niet weten hoe ik in loondiensten. Dat zou voor mij echt niet. Maar dat zit vooral in ook wel. Ik herken ook echt wel heel veel van Gert-Jan. Het aanstaan met mensen. De continue bron waar je uit kan putten. Ik denk dat we allemaal herkennen. Ik zal niet voor jullie spreken. Maar de continue associatieve ideeën die je maakt. Je hoeft maar iets te horen. Je gaat aan. Ja, ik vind dat ook wel heel erg bij ondernemers horen. Altijd een plan hebben. Vooruit kunnen denken en zo. Dat vind ik echt wel. Ja, daar zit mijn vlammetje. En dat stroomt natuurlijk. Kijk, ik heb het over het gezin. Maar dat zit natuurlijk ook wel eens in de weg. Want dan wil je gaan en dan nemen. Wacht even, want de kinderen zijn natuurlijk. Dat is heel mooi, maar zit me ook wel eens in de weg. Tuurlijk.
Dat vlammetje is een mooie. Daar komen we straks even op terug, Jan. Want dat vlammetje is voor jou ook heel belangrijk. Zoals dat eigenlijk voor Gert-Jan ook is. Want die is 1,5 uur. Daar hadden we het net al over. Jij bent ook zelfstandig ondernemer. Sinds kort heel duidelijk daarvoor die keuze gemaakt. En Aniek zei van, ja, ik zou niet weten hoe ik in loondienst moet werken. Jij hebt in loondienst gewerkt. Zeg het eens, wat is het beste?
Nou ja, dat is voor iedereen verschillend. Maar voor mij is
wat is
het,
voor jou het beste?
Voor mij is het beste om in ieder geval vrijheid te ervaren. En ik ben er zelf op zich van overtuigd dat ik prima in loondienst zou kunnen werken. Mits ik ik ben een eigenaar van die onderneming of zo is, die vrijheid creëert of die echt volledige vertrouwen geeft. En dan dat ik aan iets kan bouwen, zeg maar, dan zou dat prima werken. Alleen het is ook zo dat, en daar ben ik door de jaren heen wel achter gekomen, in de praktijk valt dat vaak tegen, laat ik me zo zeggen. Dan is die vrijheid er niet echt. Of gaat het mij niet snel genoeg, al dat soort zaken. Ja, en dat moet ik niet te lang hebben, want dan loop ik echt volledig vast en dan word ik heel zagrijnig. Sterker nog, mijn vrouw die heeft me zelfs verboden om ooit nog een keer in loondienst te gaan, omdat ik dan thuis niet echt gezelliger voor word.
Ja.
Dus,
wordt zij er niet gezelliger van of jij niet?
Ik word er niet gezelliger van. Ja. Nee. Ja.
En dus uiteindelijk zij ook niet?
Nee, zij heeft er klaarblijkelijk last aan. Ja, dus.
Dus je hebt niet voor het ondernemerschap gekozen en eigenlijk ook omdat je zegt van daar word ik gewoon een gelukkige mens van.
Ja, nou goed, bij mij is het met wat onderreizen en dergelijke gegaan. Ik denk dat, ik ben in 2019, eigenlijk daarvoor al wel, weliswaar in loondienst, maar een onderneming daarop gebouwd in ieder geval. Toen we erachter gekomen dat ik dat ook wel goed kan. Sinds dit jaar echt de stelling ingenomen van, goh, dit is wat ik ga doen. En daar ga ik echt aan bouwen. En daar heb ik ook wel mijn idealen in, wat wel, wat niet en hoe en dergelijke. En dat laat ik nou niet meer los.
Nee.
Nee. Nee.
Mooi.
Ja.
Jan, als jij dit nu zo ziet. Je hebt 4 kinderen die alle 4 zeggen van ja, je moet gewoon zelfstandig ondernemer zijn. Je hebt daar 25 jaar geleden voor gekozen.
Ja.
Was dit nou je doel?
Nee, dat was geen doel op zich.
Nee. Dat was de bestemming.
Het had misschien wel een bedoeling.
Oké. Wat dan?
Ja, dat weet ik niet. Maar wat ik hoor is behoefte aan vrijheid en ruimte.
Ja.
En als ik terugkijk. Kijk, als jij een leidinggevende hebt die jou vrijheid en ruimte geeft. Dan maakt het voor mij niet uit of ik in loondienst ben of zelfstandig ondernemer.
Ja.
Alleen het probleem is dat er daar wat minder van zijn. Denk ik.
Leidinggevende die vrijheid geven.
Die vrijheid en ruimte geven. Ja. En vrijheid en ruimte is voor mij een. Dat heeft betekenis. Ik denk dat vrijheid wat anders is dan. Doe maar wat raak. Vrijheid is ook dat er kaders zijn waarbinnen jij de ruimte krijgt. En anders wordt het vrijblijvendheid en open eindjes. Ja. Ja.
Dan blijft het open eindjes.
Als het te vrij is, als er geen kaders zijn, dat is een beetje, denk ik, aan de hand in deze tijd, merk ik ook. Ook in de coaching. Dat mensen helemaal niks meer meekrijgen over wat er van hun verwacht wordt. Waardoor ze ook niet weten waar ze aan toe zijn. En niet weten of ze het verkeerd doen dan dat ze het goed doen. Allebei niet.
Maar we leven toch tegenwoordig in een tijd met continu feedback?
Ja, dat is een mooi begrip.
Nee, maar dan weet je waar je aan toe bent. Maar jij merkt dus in jouw coachingspraktijken binnen jouw bedrijf dat mensen daar behoefte aan hebben. En eigenlijk onvoldoende krijgen.
Misschien is er vroeger wel eens te strak gestuurd door leiders. Ik denk dat het tegenwoordig ook vaak niet wordt gestuurd. En dan kom je weer bij onze verwantschap met Aniek bijvoorbeeld.
Ja.
Als je een hond te strak stuurt, of je stuurt helemaal niet. Ja, als je niet stuurt, gaat die hond jou een keer sturen. Want mensen hebben dus ook leiding nodig. Ja. Maar goed, de behoefte aan vrijheid die zit wel aan deze tafel, denk ik.
Maar wat hebben jullie ervan opgestoken, even zo, wie wil reageren? Wat hebben jullie ervan opgestoken dat je vader ondernemer is?
Ja, wat niet eigenlijk. Ja, nee, eigenlijk.
Met Jan?
Als ik het gewoon heel plat, als je het heel plat bekijkt, dan is het, je moet je eigen business gaan neerzetten, zeg maar. Dus er hoort verantwoordelijkheid bij en al dat soort zaken. En ik denk dat je dat allemaal, al die kleine aspecten, zeg maar, meekrijgt. Dus ja, als je iets wilt bereiken, zeg maar, dan maakt niet uit wat. Dus als je bewijs van de bestemming wilt bereiken, dan moet je op een gegeven moment, dan moet je dingen voor gaan doen. Dan moet je wel of in de auto stappen of op de fiets stappen of wat dan ook. En ik denk dat persoonlijk dat ik daar het meeste van heb geleerd. Dus als je ergens ontevreden over bent, ja, gaan we die ontevredenheid aan de slag. Nou, dat soort dingen. En en dat kun je natuurlijk heel breed uitleggen in allerlei facetten en dergelijke. Maar ik denk dat dat bij mij in ieder geval het meeste is. Van goh, ja, als je meer omzet wil, dan moet je een plan maken. En moet je ervoor zorgen dat je dat gaat realiseren. Ja. Dus en.
Maar het zit hem dus deels in de ondernemer. Maar het zit hem dus ook in de persoon die op een bepaalde manier weer oppakt. Op het moment dat hij bij. Dat je vader zou werken bij een bedrijf en de verantwoordelijkheid heeft om een bepaald iets uit te voeren en dat laat hij zien, dan had dat dezelfde input kunnen geven.
Uiteindelijk wel, ja. Ja, ja, ja.
Ja, ja, en ik denk ook wel dat.
Annie?
Sowieso heb ik heel erg geleerd, inderdaad, wat Gertjan ook zegt. Sowieso een onderneming is er niet zomaar. Dus daar moet je gewoon knetterhard voor werken. Ik denk dat ik dat wel heel erg heb gezien. En ik heb ook wel gezien dat het niet alleen maar successen kent. Dus het is een illusie dat het alleen maar succesvol is. Want je gaat ook heel vaak op je bek. En je soms maak je keuzes die niet lonend zijn. Ja. En ik denk dat ik daar het meeste van leer. Het is niet alleen maar een fantastische reis met alleen maar meer en meer en meer. Dus dat is denk ik nu wel een soort droom die je heel erg ziet. Zeker online, hè, van nou dat. En ik denk dat ik zelf dat er het meeste uit haal. Dat het gewoon, ja, er zit echt wel verantwoordelijkheid achter. Het is niet gewoon. En dat vind ik zelf dan wel weer een verschil met loondienst. Je moet wel alle ballen omhoog houden. En dan kun je zelfs als je een team hebt, uiteindelijk is het wel, het is jouw bedrijf zo. En ik denk dat ik dat wel.
Maar dat is dus wat jullie heel duidelijk meegekregen hebben in de opvoeding en het feit dat je vader die ondernemer was. Dat hij onder alle omstandigheden door moest gaan.
Ja,
omdat er gewoon eten op de plank moest zijn. Punt.
Ik denk het wel. Je hebt gezien dat het soms ook minder goed gaat. En dat hebben we allemaal ervaren. En ik denk juist als je dan ouder wordt of zoals ik nu met een gezin, ja, dat gaat niet vanzelf.
Maar ik denk ook gewoon alle andere facetten, commitment hebben met, dus als je op voetbal zit, dan heb je commitment aan het voetbalelftal, al dat soort zaken, zeg maar. Ik denk dat hebben wij altijd wel gehad, ja. Of meegekregen, laat ik maar zo zeggen. En dat komt natuurlijk voort uit de personen waardoor wij zijn opgevoed, zeg maar. En ook door onze eigen karakters, maar. Ja. Ja, geen half werk en je probeert het maar een beetje. Hè, ook dat en maak er maar het beste van. En als dan blijkt dat het niet werkt, dan is dat was ook zo. Dan was dat ook prima.
Nou, ik denk dat jullie in de breedte daarin zijn opgevoed. Niet alleen door Jan, maar ook door jullie moeder Treini.
Ja.
Dat jullie van beide kanten die input hebben gekregen. Dat je geworden bent die je nu bent.
Ja, dat denk ik ook. En ik denk ook vanuit onze moeder gezien, denk ik ook die normen en waarden heel belangrijk. Netjes komen opdagen, gewoon zulke dingen. Dat vind ik ook echt zoiets van mama. Ja, je komt er, je bent er. Als je er bent, dan doe je mee. Gewoon een beetje zulke dingen. Dat vind ik ook echt wel...
Ja, en dat ik zijn denk wel dat dingen... er ook nog wel een andere les in zit.
En dat is?
Je zit ook heel erg de les in van de kracht van consistentie, denk ik. Dus kom opdagen is natuurlijk een ding. Maar een goed vindbare website maken... zul je ook een aantal blogs voor moeten schrijven. En dat zul je gewoon moeten doen, want anders wordt het hem niet. En heel veel ondernemers zijn niet bereid om het werk te leveren. En een aantal wel. En het maakt niet zoveel uit of het CEO is of wat je ook maar doet. Maar dat is wel iets wat ik daarin heel erg geleerd heb.
Maar is het dan niet wat je eigenlijk zegt? Je moet consistent zijn, dus je moet betrouwbaar zijn.
Ja, en je moet er gewoon zijn. Ja. Je moet er gewoon leveren op een bepaalde manier. Ja. Ook al als je een keer geen zin hebt.
En ik denk dat dat ook mooi aansluit op...
Aniek?
Op het stukje van, als je kijkt naar corona, daar hebben wij eigenlijk allemaal geen tussen haakjes last van gehad, financieel gezien en wat eruit kwam. Waarom niet? Omdat die consistentie en betrouwbaarheid daar stond. Dus papa had niet per se minder aanvragen. Je komt een beetje in de knoei met het één-op-één stukje. Maar snap je, ik heb niet minder werk gehad. Het was mijn beste jaar toen, met alles wat ervoor was. En ik denk dat iedereen, en daar zie je gewoon de consistentie terugkomen van, in dit geval, dat in je bedrijf stoppen.
Maar die hebben inderdaad wel van papa en mama, denk ik ook, dan dus hebben meegekregen consistentie. Maar ik denk als er twee ook voorbeeld zijn van ergens aan beginnen en het afmaken, dat papa en mama dat beide wel zijn, zeg maar. Dus ik denk niet dat we het van vreemden hebben meegekregen.
Dus eigenlijk zouden jullie hele goede werknemers zijn, alleen jullie denken van, nou, maar dat is gewoon allemaal voor onszelf.
Ja, dat is beter.
Ja. En misschien is dat dan ook een oproep aan al die leidinggevenden, Jan.
Ja.
Misschien kun je daar eens een keer een mooie cursus voor maken van geef ruimte en vrijheid aan je werknemers.
Ja, maar dan wel in de zin zoals ik het uitleg. Stel ook duidelijke kaders.
Ja, ja, laat ze niet zwemmen.
Nee.
Je ziet te vaak mensen die in dienst worden genomen die zeggen van, jij moet dit doen, ga er maar mee. En dan gaan we over een half jaar gaan ze kijken wat je gedaan hebt.
Begin maar.
Ja,
of schijnvrijheid.
Schijnvrijheid.
Ja. Die heb ik heel vaak gehad, zeg maar. Dan begin je in een sollicitatiegesprek, heb je het over zogenaamde vrijheid. Maar in de praktijk heb je helemaal geen vrijheid. Ja. Of je maakt keuzes, omdat je zeg maar ook keuzes moet maken als leidinggevende in dat geval. En je wordt vervolgens, op het moment dat je negatief uitvalt, word je teruggevloten. Ja, dat is natuurlijk ook geen vrijheid.
Daar kun jij je nu nog over opvinden.
Dat kan ik. Ja, dat klopt. Ja.
Zo.
Nee, maar dat is, dat vind ik... En zeker bij jonge mensen, dan geven ze de verantwoordelijkheid tussen haakjes, zeg maar.
Ja.
Mm-hmm. Ja, dan moet je ook accepteren dat het mogelijk een keer fout gaat, om het zo te zeggen. En dan kun je het er daarna over hebben van nou, waarom en al dat soort zaken. Dus dat, hè, dat vind ik dan richting geven aan. Alleen, vrijheid is niet van nou, maak maar keuze en als het goed gaat, dan zeggen we niks. Als het slecht gaat, dan fluiten we weer terug en dan drukken we weer terug in de kennel, zeg maar. Dat is niet, lijkt me niet helemaal gezond.
Nee. Nee.
En wat ik wel mooi vind is, en dat doet me vooral denken aan de voorbeelden die jij gewoon vaak hebt als je verhalen vertelt van dingen die je hebt meegemaakt en zo. Dat je als leidinggevende denk ik vooral naar de persoon moet kijken. Dus jij kan de vrijheid ook aan. En als ik dan soms verhalen voor bijvoorbeeld van mijn man, als hij dan... iemand nieuw in dienst hebben, die heeft dan weer op een andere manier kaders nodig. En ik denk dat dat ook vaak gewoon mist in een team. Dat het gewoon is van, ja, dit is dan het plan. Maar er wordt niet gekeken naar, oké, welke persoon hebben wij dan nu? En hoe kan die dan omgaan met? En eigenlijk ligt daar denk ik ook heel erg vaak jouw coaching. Van, ja, maar met wie heb je dan te maken op het moment dat je... Het is mooi dat je een team hebt, maar uiteindelijk bepaalt het individu natuurlijk hoe zo'n uitvoering is en zo. En ik denk dat dat ook een succes
is. Ja.
Is dat ook niet zo, Jan, wat zij zegt? Als jij op jouw website omschrijft met welke coaches jullie werken, geef je ook aan, daar is geen opleiding voor. Het gaat om wat voor mens is die coach? Wat voor een ervaring heeft hij in het leven meegekregen? En in hoeverre is hij in staat om te luisteren en te zien en mensen datgene mee te geven wat hij wil hebben? Dat is volgens mij kort samengevat. Klopt dat? Hoe is jouw visie daarop?
Ja, nou, ik heb het over drie dingen. En dat is, wat kun je, wat wil je en wie ben je? Tegenwoordig wordt er denk ik, en vroeger ook wel, wordt er heel vaak gekeken naar wat kan iemand.
Diploma's.
Diploma, opleiding, vaardigheid, Nou, dat soort dingen. Werkervaring ook wel.
Ja.
Als ik mensen vraag, wat wil je? Dan loopt men vast. Men kan hooguit vertellen, wat wil je niet? Men kan ook heel goed vertellen, dit moet ik. Men weet ook te vertellen wat niet mag. Dat hebben wij geleerd vroeger. Maar ik denk, in basis is het van wie je bent, is doorslaggevend van waar jij komt. Wat voor mens ben ik? Waar voel ik me goed bij? Wat voor kwaliteiten heb ik in huis? En natuurlijk moet je ook iets kunnen. Dus dat is niet onbelangrijk. Maar ik denk dat dat vaak te belangrijk wordt gemaakt. Gisteravond heb ik geluncht met een schoolvriendje van me. Nou, in de tweede klas van de middelbare school zei hij, ik moet zorgen dat ik hier zo gauw mogelijk vandaan kom. Toen is hij gegaan naar de lagere landbouwschool, waar hij eigenlijk veel te intelligent voor was. En hij heeft nu een boerderij in Texas met, nou, ik kan het niet navertellen, 12.000 koeien, 12.000 stuks jongvee. Ik zei, joh, maar heb je dat nou op die middelbare school geleerd dan vroeger? In die 2 jaar die jij gedaan hebt? Hij zei, het gaat mij om 2 dingen. Het is visie en het is passie. Ik zei, maar waar heb jij dan passie voor? Ja, hij zei, voor dieren. Hij zei, al heb ik 40.000 koeien. Als er 1 is die niet goed voeding krijgt. Of hij wordt mishandeld, weet ik. Hij zei, dan slaap ik niet. Die liefde heb ik altijd gevoeld. En voor mensen. Mensen op de juiste plek zitten. Ik zei, nou, dan is dan toch die opleiding niet helemaal doorslaggevend. Nou, en ik denk dat is in de coaching ook zo.
Ja.
In mijn tijd was er geen opleiding voor coach. Kan ik me niet herinneren. Er werd ook niet nagekeken. Dat leerde je in de praktijk. En nou ja, dat verhaal komt ook nog in een andere podcast aan de orde. Maar zo kwam ik ook in dienst bij de eerste werkgever. Als trainer. Dat die directeur mij in dienst nam. En ik zei, ja, maar ik heb helemaal geen opleiding op wat jullie van me vragen, zeg maar. En dat zijn antwoord was, ja, maar dat zoeken wij ook niet. Als jij de kwaliteiten hebt, dan leer ik jou het vak, zei hij. Nou, zo ben ik begonnen ooit.
En uiteindelijk is het goed gekomen.
Ja, uiteindelijk.
Moeten we nog behandelen op welke punt dat goed is gekomen?
Nou, daar komen we wel. Want wat je eigenlijk zegt is van iedereen moet vanuit zijn eigen kracht werken.
Ja.
En iedereen moet zichzelf daarin ontwikkelen. Maar dat betekent ook dat je jezelf moet vinden.
Ja.
En dat is in het voorgesprek hebben we met jullie kinderen over gehad. Zo van, nee, maar als je nou kijkt naar de boeken die je vader geschreven heeft en verkoopt in de webshop. Wat is nou voor jullie het meest aansprekende daarin? Nou, daar hoeft er niet over nagedacht worden. Dat was onmiddellijk jezelf kwijtraken en jezelf hervinden. Dat kwam direct eruit. Gerrie was volgens mij degene die direct het antwoord gaf. Maar de rest direct, ja, daar ben ik het mee eens. Dus waarom is dat dan zo? En Gerrie, dat jij toen het helemaal antwoord kwam. Waarom is dan voor jou eigenlijk dat het belangrijkste boek waarvan je denkt, eigenlijk zou elk mens die moeten lezen? Want dat is voor je eigen zo belangrijk.
Nou, de reden dat ik dat als eerste zei is, denk ik, dat heel erg ook het levensverhaal is. Wat er is. En dat geldt niet alleen. Dat geldt denk ik voor iedereen die hier zit. Dus, maar ook omdat daar uiteindelijk heel erg ook de ontwikkeling zit van je talenten en wie je bent als mens en hoe je naar de wereld kijkt. En hoe je dat ervaart. En dat neem je als ondernemer ook heel erg mee. Want naarmate je ouder wordt, ja, blijf je uiteindelijk toch zelf over. Veel meer, denk ik ook. Dus ja, dat heeft in meerdere opzichten. Is dat met elkaar geconnect. En in dat het kwijtraken zit ook uiteindelijk je authentieke ik, denk ik. Dus ga ervan uit dat je in eerste instantie vooral bent wie je zou moeten zijn volgens alles wat er is. Een school en een systeem en dat soort dingen. En uiteindelijk heeft iedereen wel iets in zijn leven waar hij tegenaan loopt. En dat heeft iedereen hier ook gehad. Dat je denkt van ja, is dit het dan? Nou, en dan blijf je zelf over en dan vind je jezelf. En van daaruit ga je weer keuzes maken.
Ja.
Ook in je business. Die dan weer passen. Totdat je weer verder groeit.
Akkoord, dat wel. Jij zegt niet van, jij noemde het net, hè? Van als je ouder wordt, dan is dat wat minder. Maar jij hebt wel het gevoel dat je blijft groeien.
Ja, heel erg denk ik. Maar ik denk wel dat de buitenwereld een andere rol krijgt naarmate je ouder wordt. Dus als je 20 bent, is de buitenwereld belangrijker dan als je wat ouder wordt. Maar ik denk, als, en nou, dan ben ik ook nog niet zo heel oud, maar...
Ik ben nog jong.
Ja. Maar het proces wordt wel anders. Maar ik denk niet dat groeien ooit... mijn ervaring is dat elke laag nog een onderlaag wel heeft en een verdieping. In mezelf, maar zelf vind ik dat dus het allermooiste aan... Nou, klinkt een beetje vaag, maar aan mens zijn. Dat vind ik het allermooiste proces wat je kunt lopen, zeg maar.
De ontwikkeling?
Ja.
Dus als we het hebben over reis of bestemming, dan zeg je het gaat om de reis.
Ja, 100%.
Ja,
ja, absoluut. Okay. Ja. Ja.
Als je dan kijkt, Jelrik, jezelf kwijtraken en jezelf hervinden.
Ja.
Waarom is dit voor jou het boek waarvan je denkt, ja, maar moest luisteren, dit geeft zoveel antwoorden voor mij?
Nou, ik vind, ook wat Gerrie wel zegt, ik vind dat dus ook het mooie, denk ik, aan het leven uiteindelijk. Dat je dus continu dus eigenlijk bij de diepere laag van jezelf komt. En dat je het blijkbaar dus ook nodig hebt om jezelf af en toe kwijt te raken. Zodat je jezelf dus weer kan hervinden.
Ja.
En ik denk dat we onszelf redelijk vaak kwijtraken ook in het systeem waar we dan in zitten. Dus het schoolsysteem en alles. Omdat je dus helemaal niet op lagen komt die je eigenlijk zou moeten vinden, zeg maar.
Ja.
En dus dan uiteindelijk wel moet hervinden. En ik denk, ik heb het zelf ook wel meegemaakt. Ook wel dat ik mezelf echt extreem ben kwijtgeraakt. Maar uiteindelijk, dan vandaag de dag, dan kijk ik daarop terug en denk van ja. Dat je daar dan wel weer op een hele andere manier uitkomt, zeg maar. En dus ook wel sterker en noem het op.
Er staat ook ergens in het boek, hè, de shit van vandaag is de mest van de toekomst.
Ja.
Ik als agrariër vind dat natuurlijk een verschrikkelijk mooie uitspraak. Dus die heb ik onthouden. Want uiteindelijk draait het daar wel om, inderdaad.
Ja.
Ja. En ik denk dat dat als mens ook zo is. En dat is eigenlijk wat jij zegt. Zo van,
Ja. Ja, dat is wel wat ik zeg. Ja. Ik vind het, wat ik net ook zeg, heel mooi dat je dus... dat het dus bij het leven hoort. Maar dat je gewoon continu bij die diepere laag van jezelf probeert te komen, zeg maar. Ja. Wat niet altijd leuk is natuurlijk. Want het is ook confronterend. Maar wat uiteindelijk dus ook uitwerking heeft in alle facetten van je leven dan natuurlijk.
Ja.
Dus ook bedrijf of relaties of noem het op.
Ik vind het wel mooi dat je het noemt, want in het bedrijf, maar als mens. En dat heeft dan consequenties voor je bedrijf en voor je actieve leven, dat bedoel je.
Ja. Ja.
Als je daarnaar kijkt, Gert-Jan, af en toe is dat shit, het verrijkt en daardoor hervind je jezelf. Zo zie jij dat ook, zoals Jelrik daarom schrijft? Of is dat wat intenser of minder?
Ja, vind ik ook wel. Kijk, het is altijd moeilijk om een beetje, achteraf kun je de vinger vaak op dat moment opleggen, zeg maar. En dus het is heel makkelijk om dingen achteraf te gaan beschouwen, om het even zo te noemen. Maar wat ik er nog mee zeggen, dat is... en dat komt heel erg, dat heb ik heel erg elke keer uit de gesprekken die ik met mijn vader heb, of zeg maar uit de voorbeelden die noemt, al dat soort zaken. En eigenlijk ook wat je zo net zegt. Als je zeg maar... Ja, uiteindelijk begint het gewoon heel dicht bij jezelf. Je moet dingen gaan doen die bij je passen, zeg maar. En dan raak je jezelf ook niet zo heel snel kwijt, in principe. Dus je moet gewoon gaan kijken bij wat voor kwaliteit heb ik, of wat voor een type mens ben ik, al dat soort zaken. En dan weet je uiteindelijk ook welke kwaliteiten en valkuilen daarbij horen. En dan blijf je altijd wel redelijk dicht bij jezelf staan, laat ik me zo zeggen. En dan komen er ook dingen op je pad. Je zei altijd van, goh, als het vanzelf gaat, dan weet je dat het klopt. Een beetje iets in die trant, zeg maar. Nou, daar klopt dit ook wel bij.
Ja.
Kijk, en een voorbeeldje is, ik ben mezelf bijvoorbeeld kwijtgeraakt op school. Nou, ze waren mij voornamelijk kwijt op school. Maar...
Jij was een voetbalveld.
Ja, niet zoveel, maar... maar daar floreerde ik niet bepaald, om het zo te zeggen. En dat komt ook omdat er zit zo bakken vol energie in mij. Ik moet me niet de hele dag achter een bureau zetten waar ik alleen maar de rekens om moet maken, omdat iemand dat van mij verwacht.
Ja.
Ik heb mezelf met name hervonden buitenschool, laat ik het zo zeggen.
Maar mooi wat je zegt, het doet me denken aan Schopenhauer, die heeft dat ook gezegd, hè, het leven wordt voorwaarts geleefd en achterwaarts begrepen.
Mm-hmm.
Ja.
En dat is vaak wat we moeilijk vinden.
Ja.
En dat maakt het veel mooier om de reis van de reis te genieten in plaats van de bestemming. Want dan maak je nou niet druk om van dat je het niet altijd van tevoren weet.
Nee.
Maakt het ook spannender natuurlijk. En op zich was het spannend om op het voetbalveld te staan terwijl men eigenlijk jou op school verwacht.
Ja.
Ik vind het wel een mooie vergelijking trouwens. Jij zat achter het orgel en jouw zoon zat op het voetbalveld. Maar allebei op een andere plek dan op school.
Ik deed andere dingen in die tijd. Dat klopt. Ik deed orgelboeken in mijn schooltas. En dan ging ik naar de organist waar ik les van had. Dan haalde ik daar de sleutel. En dan speelde ik de hele dag orgel in de kerk. En dan bracht ik de sleutels weer terug en dan ging ik naar huis. Dat was mijn schooldag soms. Er is één in Hogeveen die dat nog goed weet. Dat is de kapper destijds. Want ik ging een keer naar de kapper en hij zei, wat heb je gehad op school? Ik zei, muziek. De hele dag. En die man is nu in de 70, maar af en toe kom ik hem tegen.
Ja.
En dan refereert hij daar nog even aan. Het is de vader van de bekende kapper.
Ja. Ja.
Dus daarin ligt wel herkenning inderdaad voor jou. Ja.
Ik was niet te vaak op school.
Nee.
Niet te vaak nu.
Nee. Stond nooit dat ik er te vaak was. Nee.
En Aniek, hoe zit dat bij jou als je kijkt naar jezelf hervinden?
Nou, ik had eigenlijk... Hij sluit heel mooi aan. Want wat ik uit het boek had gehaald is het aanvaarden dat de ziel seizoenen kent. Hè? En waarbij je eigenlijk afsluit met aanvaarden is dus een innerlijk weten dat de ziel seizoenen kent. En dat je daaraan overgeeft en dat je niet meteen aan de antidepressiva hoeft bij een mindere dag. En ik denk dat dat... als je dan kijkt naar het boek... ik vind het van alle boeken die jij hebt... begint het hier. En doordat je jezelf kwijtraakt en hervindt... zijn eigenlijk al die andere boeken ontstaan.
Ja.
En waarom vind ik dit een goed boek? Omdat het doet me denken aan... dat deed me nu net denken aan... je hebt ooit is een tekening van voor mij gemaakt bij Helios.
Ja.
En die tekening was niet al te kleurrijk. Dus papa heeft in Helios gezeten.
Ja, GGZ is dat.
Ja. En hij mocht creatief tekenen. En dat gaat dan over hoe voel je je, zet dat eens op papier. En dat was gewoon eigenlijk alleen maar zwart gekras. En die tekening die heb ik nog. En eerder had ik natuurlijk geen idee. Ik dacht, wat een rare tekening. Maar later toen ik hem, ik denk met de verhuizing, toen ik ging trouwen, kwam ik de tekening tegen. Ik denk dat dit bij uitstek een goed boek is, omdat jij jezelf echt heel erg kwijt bent geraakt. En mensen vinden wat in dit boek, omdat je daardoor... Er zit zoveel... Ja, we hebben het hier ook eerder over gehad in de setting, dat we met z'n vijf spraken van... Er zit geen oordeel in, omdat er zoveel gezien is in het donkere wat die tekening weergeeft, dat er... Het is niet zo snel gek meer. En als ik hem dan voor mezelf op mezelf betrek... Ik kan zeker mezelf kwijtraken. Ik herken ook heel veel van wat jij doet. Of heb gevoeld ook. Het enige verschil is doordat mijn vader dat heeft doorleefd. Is er één ding. Dat ik zou nooit op dat ene punt komen waar jij wel op gestaan. Want dat heb ik gezien. Dus ik weet wat het betekent. Als je echt zo diep bent. Dus het doet me. Ik weet nog dat wij een keer samen in Amersfoort. Daar heb ik gewoond. Dat ik daar... volgens mij zijn we de hele dag op pad geweest. En toen zei je zoiets van, ja, maar Aniek, moeten we uitkijken. Want als je zo blijft denken. En toen dat ik zoiets als antwoord gaf. Ja, maar ik weet in ieder geval één ding. Ik kon eerder heel diep gaan. Maar ik zou nooit op dat ene punt komen. En dat vind ik ook het mooie eraan. Zeg maar hoe... Ja, het is eigenlijk gek hè, dat je zegt mooie, want het is heel zwart. Maar doordat jij het zo hebt doorleefd, heb ik daarin ook weer iets... Is er eigenlijk een weg vrij gemaakt voor mij. Waardoor ik weer een heel ander voorbeeld leef voor mijn kinderen.
Uh-huh.
Dus ik vind dit echt het boek wat vooraan mag staan. En daaronder zijn eigenlijk allemaal soort van subboeken die allemaal voortleven uit jezelf kwijtgeraakt zijn. En dus ook jezelf hervinden. Dus ik snap wel dat dit de bestseller is. Ja.
En dit is voor mij een motivator.
Uh-huh.
Als ik kijk toen ik 33 was en met de Steven startte. En ik kijk nu jullie die leeftijd ongeveer hebben. Dan weten jullie veel meer dan ik toen. En dat is voor mij makkelijker in de aanvaarding van alles wat er is gebeurd. Dan denk ik altijd, het is niet voor niets geweest.
Nee. En ik denk zelf ook wel, dus, want volgens mij zit er ook een andere mooie element in. Als in, ik weet niet, het lijkt als iets waar we een beetje voor weglopen nu. Maar er zit een rauw element in. Wat het heel mooi... Je hebt natuurlijk rouw en rouw, hè? Dus je hebt rouw is rouw.
R-O-U-W.
Ja. Maar dat rauwe randje wat daarin zit... Daar zit uiteindelijk het allermooiste. Ook in de verbinding met anderen. En uiteindelijk dus ook in de verbinding met jezelf. En ik denk ook... Kijk, onze ouders hebben een eigen weg bewandeld. En wij lopen onze eigen weg en we hebben onze eigen uitdagingen. Maar door dat te zien en ook vanuit vorige generaties te zien, ja, dan neem je je lessen ook vanuit mee. En ja, dat gaat wel heel erg over jezelf kwijtraken en jezelf dan weer hervinden. Maar dat zit wel ook in hele families. Want ja, uiteindelijk ben je ook onderdeel van je familie en je bent voor een deel je vader en je moeder. En,
ja, en dat is wel hetgeen wat papa het meeste, wat ik ook echt wel van papa, ja, niet eens. Dat is zo grappig, het gaat niet eens over geleerd, maar je bent gewoon zo opgevoed, zit ik hier de hele tijd nu te denken, waardoor je dat gewoon doet. Dus heb je het indirect geleerd, maar jij leert dat ook veel in je coaching natuurlijk, van het heel erg schoppen op je ouders. Hè. Ze hebben zo gedaan, ze hebben die keuze gemaakt. En dat herken ik helemaal niet. Er zijn echt wel dingen waarvan waar ik denk dat we het ook wel over kunnen hebben. Met jou, met mama ook. Maar niet als schoppen. En ik denk zelfs, als ik voor mezelf spreek, hoe ouder ik word, hoe meer ik denk, oh, ik snap eigenlijk wel dat je dat zo deed. Uit onmacht, uit ouder worden. Moeder of vader worden, maar ook letterlijk ouder worden. Dus.
Want dat is het ouder worden en in gesprek gaan. Want als je in gesprek gaat, dan leer je de ander kennen.
Maar ik heb daar een woord voor.
En dat is?
Ontschuldigen. Dus niet verontschuldigen. Ja. Zo van, nou sorry, het was even niet anders. Het wel serieus nemen. Maar er kunnen situaties zijn, en die zijn er bij mij zeker geweest. Ik hou het even bij mij. Waarin je je kind niet hebt kunnen geven wat hij op dat moment nodig had. Oh, en onschuldigen is, dat noem ik ook een stukje zelfaanvaarding, van ja, dat is ook onderdeel van mijn leven geweest. Oh. Het is geen verwijt, het is er wel geweest, je kan het er wel over hebben, inderdaad. Nou, in die trant.
Onschuldigen. Dus accepteren datgene wat er is, het een plek geven en verder gaan.
Er is je niet iets aangedaan. Je hebt niet altijd kunnen geven wat je kind wel nodig had. Zo. En daar zit verschil in, denk ik.
Ja, en dat is het leven.
Ja. Ja, en de erkenning daarvan maakt dat je toch een stuk gezien wordt.
Ja, dat.
En dan riep je de cirkel rond.
Ja. En wat Aniek zegt dat vaker, Gert-Jan ook al. Ze hebben allebei kinderen.
Ja.
Zeggen, oh, ik begrijp je nu ook steeds meer dat je toen dat en dat. Nou, dat vind ik ook weer een erkenning eigenlijk naar mij toe.
Ja, maar als je in gesprek blijft met elkaar, kun je dus ook elkaar leren kennen. En ook inschatten zo van, maar hoe staat iemand waarin? En dan kun je daar ook vrede mee hebben.
Zo dan.
En eigenlijk, als ik kijk naar dit boek, is dit voornaamste eigenlijk, is dat je het gesprek met jezelf hebt.
Ja.
Jezelf.
Ja.
En dat je op zoek gaat naar jezelf. En wat ik heel mooi vind, is dat je schrijft, is herstel van zelfverlies.
Ja.
Uiteindelijk draait het daarom. En we kunnen bang zijn voor het verliezen van onszelf. Alleen een troostende woorden vond ik persoonlijk in dit boek. Is van dat je zegt van, als jij erachter komt dat je jezelf aan het kwijtraken bent, vindt iedereen dat eng. Maar omarm het is, want je bent eindelijk op zoek naar jezelf.
Ja.
Dus dat is het troostende, waar iedereen dus zo bang voor is. En ik kan me heel goed indenken, als jullie als kinderen dat continu wordt voorgeleefd en ook voorgezegd, dat het een enorme verrijking is. En dat het ook de reden is waarom ik jullie hier zo samen zie, maar ook van de week een foto zag bij PEC Feyenoord. Hebben we het toch een keer genoemd.
Kijk, goede podcast.
Ja. Dat is niet anders.
Ja, nee, maar ik denk ook dat dat klopt. Ik merk ook heel vaak, zeg maar, als ik gesprek heb met andere ondernemers of gewoon of met andere mensen eigenlijk meer, is dat onze kennis of dit gesprek hebben we eigenlijk al zo vaak gevoerd. En dat is, ik merk dat heel veel andere mensen dat nog niet hebben. Of daar nog heel vaak niet over hebben gehad. Ja, terwijl wij zijn er bij wijze van mee opgevoed met dit soort dingen. Ja, dus daar merk ik wel verschil in ten opzichte van anderen.
Nou, ik hoop dat de mensen die hier naar luisteren er net zoveel uithalen als ik eruit heb gehaald. Dat gun ik echt iedereen. Dus,
uit het boek bedoel je? Of,
nou, uit het boek, maar ook met de gesprekken en in de verdieping daarin. Dus, ik heb nog geen coaching sessie met Jan gedaan.
Nee.
Maar
nee.
Misschien komt er nog eens een keer, Jan.
Ja.
Maar dat ben je erop. Ben je er uit.
Wie weet. Ja.
Akkoord. Er is nog heel veel over te vertellen. Maar altijd. Als je kijkt naar tijd, dan moeten we dat ook bewaken. We hebben nog twee dingen. We gaan zo meteen in de afronding. Maar we hebben nog één afronding, Jan. Want jij hebt hier alles geregisseerd. En ondanks dat jij het leven leeft en ziet wat je overkomt, heb je ook graag het stuur in handen.
Ja.
Maar we hebben eigenlijk gezegd van, laten we jou even kort het stuur uit handen nemen.
Je wil werken aan mijn overmatige controlebehoeften begrijpen. Heb je daar medicatie voor?
Nee, ik heb daar geen medicatie voor. Het leven zelf is daar de medicatie voor, denk ik. Maar wat ik gevraagd heb aan de gasten is om eens weer te geven, als je kijkt naar het thema reis en bestemming. En jou als persoon in het kader van deze podcast, om dat eens tastbaar te maken en zichtbaar te maken in één beeld. In een beeld van 21-21-30-30. En daar een korte toelichting op te geven die jij kunt zien van, maar hoe zien zij dit dan? Hoe zien zij mij in dat beeld? Dus niet alleen hier nu met je kinderen, maar ook andere podcastgasten wordt die vraag gesteld. Zodat we daarmee uiteindelijk voor jou een boekje kunnen maken. Waarin we dat allemaal samenbundelen. Waardoor we dus de podcastserie in elkaar bundelen. Tot een tastbaar gebeuren. En ik heb ook nog gedacht over een schilderijenlijst. 8 op een rij. Alleen jullie hebben net besloten dat in de Steven geen schilderijen meer konden hangen.
Tof.
Dus helaas wordt dat een boekwerk. Maar mogelijk zijn het ook een kunstwerk. Dat je uiteindelijk zegt, we gaan heroverwegen. We gaan toch schilderijen ophangen.
Nou, een boek spreekt me zeker aan. En woorden geven zin aan mijn leven.
Maar beelden misschien ook nog wel. Want het kan ook zijn dat mensen zich beperken tot beelden. Dus dat is de vraag die gesteld is. Als we dan kijken, hebben we hier zo. In dit geval, bij deze podcast, zullen Jelrik en Aniek jou die overhandigen en kort toelichten. En ik ben benieuwd wat jij daar als reactie op hebt.
Ja.
Vind je dit leuke verrassing? Of?
Ja, zeker.
Ja?
Ja.
Aniek, jij zit...
Ik zit klaar. Nee. Nou, ik heb hem hier bij de hand. Ik heb gekozen voor woorden, want mijn hoofd werkt toch ook zo dat als we het hebben over bestemming of reis, dat is best wel abstract. Hè? Wat is dat dan? Individueel zou het bij mij ook altijd gaan over de reis. Ik herken ook echt wat Geri zegt. Ik vind dat ook mooi. Ik vind het soms ook helemaal niet leuk en gezellig, maar ik vind het wel mooi onderaan de streep. En wat ik daarover kan zeggen is, op de eerste plaats, is er een bestemming zonder een reis en is er een reis zonder bestemming? Volgens mij kan het een niet zonder het ander. En ik denk dat de bestemming verschuift. Dus in de reizen naartoe, daar zitten de antwoorden, de gelaagdheid, de zoektocht, de weerstand en de groei. Bij bestemming denk ik ook echt aan groei. Dus je denkt dat je er bent, je ontwikkelt, je denkt dat je het uitgevonden hebt. En voor je het weet ligt er weer een nieuwe bestemming. Dus allemaal puntjes op de tijdlijn van het leven waar je reist van bestemming naar bestemming. In een relatie tussen jou als mijn vader en ik als jouw dochter zit ook een reis. Dus hoe ik geboren werd als dochter, een bestemming. Maar mij ontwikkelde naar een nieuwe bestemming als jonge vrouw, jong volwassene en inmiddels als ouder, hè, als moeder. En daardoor mijn vader beter ben gaan begrijpen. Dus ook door hoe je door je reis heen ontdekt hoe je op elkaar lijkt. Waar de contrasten ontstaan of aanwezig zijn. En wat je hebt gekregen, gegeven en geleerd. En als ik kijk naar, als we het hebben over bestemming en reis in het ondernemerschap. Dan is de grootste les die ik wel heb geleerd van jou dat ondernemerschap een reis is. Niet vastgegoten in beton. Keer op keer herontwikkel je jezelf en daarmee je bedrijf. Je schaaft wat bij, je schrapt wat, je voelt aan. Je kijkt wat er nodig is, je stuurt bij. Je trapt op het gaspedaal en je remt af. Ik denk kenmerkend voor onze relatie, gericht op dit thema, is de rijkelijke gevoelsbeleving waarin jij door jouw reis mijn reis een stuk lichter kon maken. Ik leerde, ik zag, jij doorbrak patronen, doorgegeven van generatie op generatie. Zoals ik dat weer kan doen voor mijn kinderen. Dus allemaal onze eigen reis met een eigen bestemming. Dus dank je wel. En zeker je verhaal delen, want dat vind ik het mooiste aan deze podcast. Ik denk dat je je verhaal nog veel meer mag laten horen. Want daar is wel gehoor naar.
Ja. Ik ben woordenloos. Ja. Dank je wel.
Alsjeblieft.
Maar gelukkig niet zinloos.
Nee, dat niet.
Nee, zeker niet.
Zinvol. En vol zin.
Jelrik.
Ja, ik heb die van mij wat minder mooi tot nu toe opgemaakt dan. Maar goed, dat deel komt nog. En voor mij is het ook eigenlijk wel een ode. Een ode en papa in dit geval. Waarvoor ik je dus ook eigenlijk wel ook wil bedanken, zeg maar. Omdat ik er, op dit moment doe ik veel met jouw social media natuurlijk. Instagram doe ik. En dan kom ik af en toe wel eens wat blogs tegen. En laatst kwam ik op een blog toen las ik die blog, toen dacht ik, maar dit heb ik eigenlijk heel vaak gelezen. Omdat het gaat over een blog, dat gaat over voldoening. Nou, als ik iets belangrijk vind in het leven, is het voldoening. De voldoening is dan voor mij zeg maar ook de bestemming in dit geval. Maar ik vind het niet de prioriteit voldoening. Ik vind ervaring eigenlijk het belangrijkste. Dat is een beetje tegenstrijden, want net zei ik dat het voldoening was. Maar in ieder geval voor mij is de reis dus ervaring. En dan betrek ik dat dus ook op mezelf en in dit geval ook op jou, zeg maar. En als we het dan hebben over reizen op bestemming, dan is het heel toepasselijk dat ik ook heel erg van reizen houd. Maar dan als in het fysiek reizen, dat ik daar ook van kinds af aan eigenlijk elke dag al wel mee bezig ben. Maar dan heb ik, gaat het dan tijdens het reizen over de reis of de bestemming? Dat is dan de vraag. Want het is logisch te denken dat het bij het reizen om een bestemming gaat. Maar de bestemming van een reis heeft voor mij een andere betekenis. Dat is dus de ervaring van reizen. De ervaring van het reizen is de reis. En dat heeft voor mij prioriteit. Ik lees het nu een beetje voor. En daardoor kom ik dus in beweging. Dus ik kom in beweging van iets te ervaren, zeg maar. Waar ik ook naartoe heb gereisd tot dusver. Voldoening is, heeft mijn reis altijd tot een succes gemaakt. Wat voor mij dan hier even een moraal van het verhaal is, dat het voor mij kenmerkt dat ik dus, zoals jij ook heel vaak tegen me zegt, letterlijk deze woorden is dat ik moet gaan doen.
Ja.
Dat is wat je altijd tegen me zegt. En dat heb ik ook hier neergezet. Ik heb stap te maken in mijn zoektocht naar die voldoening. Ik kan ook wel eens geen ander zeg maar zuiver aanvoelen wat ik nodig heb, maar ik blijf het te vaak, zoals je ook in je blog zegt daarover, te redeneren en te beschouwen. En dat ik dus ook te veel droom en te idealiseer. En dat het dus niet van de grond komt. En zoals jij dus mooi, want ik vind de woorden die jij kunt bedenken ook geniaal. Dat het dus luchtfietserij blijft. Nou, dat is nog gewoon een normaal woord. Maar ook dus, als ik niet oppas, dat de overheid dus gebakken luchtbelasting gaat invoeren. Dat vond ik wel mooi, hè?
Ja.
En als de overheid gebakken luchtbelasting zou invoeren, dan geeft dat dus geen voldoening. Terwijl ik dat dus wel belangrijk vind. En dat is, terwijl het ook heel mooi is dat ik dit allemaal nu verkondig, is het ook mijn allergrootste uitdaging in mijn hele leven tot nu toe, is dat ik gewoon ga doen, zeg maar.
Ja.
Echt voor mezelf zou kunnen kiezen. Maar het is wel een, wat ik zeg, een inspiratie ook. Dat ik moet gaan doen. En ik kom er steeds dichterbij. Bij dat punt.
Ja.
Ook niet geforceerd dichtbij. Maar ik merk echt in mezelf dat het ook echt eraan zit te komen. Waar naartoe dan ook. In mijn geval zal het ook gaan over de wereld ontdekken. Of het nu fysiek reis is of op een andere manier. Maar dat ik dus moet gaan doen. En dat dus ook een inspiratie is voor jou. Dat je dat letterlijk altijd zegt.
Ja.
Dus dank je wel.
Mooi. Voldoening zit vol van doen. En als je niet gaat doen, krijg je die voldoening niet, denk ik. Dankjewel, Jere. Ja.
Eigenlijk sluit het ook aan bij wat je in je boek zegt. Hè? Het leven hoeft niet beredeneerd te worden, maar mag geleefd worden.
Ja, maar dan denk ik weer aan mijn klasgenoot van gisteren. Hij zei, kijk, als er een sloot is, een brede sloot. Hij zei, dan ben ik iemand, ik spring daar gewoon over. Ik denk, dat haal ik wel. En als dat niet zo is, nou ja, dan. Ik heb laarzen aan, die worden waarschijnlijk nat. Hij zegt, als je veel gestudeerd hebt en je bent ondernemer, dan ga je waarschijnlijk eerst een bureau inhuren om te kijken hoe breed die sloot is en of jij er wel overheen kan. En daarna moet je nog durven springen. Nou, dan heb je al genoeg reden om het niet meer te doen. Dan heb je te veel beredeneerd. Dus soms moet je ook gewoon doen. Ja.
Nou, zo zijn we eigenlijk ook in deze podcast begonnen, Jan.
Ja.
Afrondend. En Jorik, Aniek, Geri en Geert-Jan. Is er nog iets wat eigenlijk waarvan jullie dachten dit had gezegd moeten worden in deze podcast, wat niet gezegd is?
Zo fijn hoor.
Ja, dat is toch twee keer benoemd. Dus het gaat best goed.
Ik denk het niet.
Nee.
Dan moeten wij eigenlijk nu nog een eindconclusie trekken, Jan. Want we hebben gezegd, reis of bestemming in balans of dilemma. Ik moet eerlijk zeggen, als ik hiernaar kijk... En volgens mij toen jij mij vroeg zo van... Hey, wil jij die podcast weer aan elkaar praten?
Ja.
Heb ik direct ja gezegd. Daarna dacht ik van, waar heb ik eigenlijk ja op gezegd?
Zo gaat het.
Maar ik had zoiets van, ik vind dat wel spannend, ik vind het wel leuk. En dat heeft het mee te maken inderdaad dat ik wel geniet van de reis. Maar daarnaast ook inderdaad erg doelgericht ben. Zo van, ik wil op het doel af. Ja. Volgens mij hebben we dat al samengevat toen wij 30 jaar geleden samenwerkten. Dat ik heel erg doelgericht ben. Daarnaast heb ik ook geleerd om van de reis te genieten. Maar als ik dit samenvat, dan moet ik eerlijk zeggen dat als ik al jullie opmerkingen hoor... Hier komt duidelijk uit dat het om... de reis gaat en niet om de bestemming.
Ja.
Hoe kijk jij daar tegenaan?
Nou, de reis is heel belangrijk. En voldoening haal je tijdens de reis. Maar die haal je ook als je de bestemming bereikt. Alleen, dan is het volgens mij niet klaar.
Nee, dus ben je altijd op reis.
Dus, om maar bij Feyenoord te blijven. Als ze dit jaar kampioen worden, dan hebben ze een bestemming bereikt. Maar ze zijn niet klaar. Ze stoppen dan niet. Ze gaan weer door met... nieuwe doelen. Ja.
Maar dan stel je dus eigenlijk van het gaat om de reis. Je moet wel een bestemming hebben. Zeker. Maar je moet gewoon continu een nieuwe bestemming maken.
Herformuleren van de bestemming geeft weer nieuwe voldoening.
En op die manier blijf je continu onderweg.
Ja. En dat zie je op mijn leeftijd. Ik kom ook mensen tegen in de coaching. Die hebben het gemaakt, zeg maar. Financieel gemaakt.
Ja.
En daardoor ervaart men leegte. Want men hoeft niks meer. Het huis is betaald. De kinderen zijn afgestudeerd. Is ook betaald. En er staat een beste buffer op de bankrekening. En dan ben je blijkbaar doelloos. Wat dus geen voldoening geeft. Ja. En wat mij opviel in deze podcast is ook dat als Aniek sterft, dan zijn de kinderen en haar man heel belangrijk, maar ze heeft ons helemaal niet genoeg.
Nee, maar ja, je moet prioriteiten schetsen, toch? Ja, dat vind ik ook.
Niet voor een ander moment.
Dus.
Daar hebben we het zo wel over.
Daar zullen we vast nog een podcast over doen. Dank jullie wel voor tijd en energie. En uiteraard ook de luisteraars hopen dat jullie het wat meegeeft. Tot de volgende keer.